Heren, wij mogen eerst onze handen vouwen en onze ogen sluiten, omdat we in het gebed naderen tot u. Mag u danken dat we hier vanmiddag kunnen zijn met zoveel kinderen uit de gemeente, grote kinderen, kleine kinderen, zelfs hele kleine kinderen, samen met hun ouders, grootouders, andere familieleden. Ongetwijfeld zullen er in deze middag ook mensen met ons meeluisteren, door middel van de kerktelefoon. En we bidden om uw zegen, Heren. Als kinderen van de gemeente gaan samen zingen, muziek maken, uit de Bijbel lezen. Als er een vertelling wordt gedaan door de meester of de juffrouw van de zondagsschool. Geef dat u zelf dan in ons midden bent. En dat woorden blijven haken in ons hart. Ook in het hart van onze kinderen. En we samen met hen, Heren, ook u mogen leren liefhebben en vrezen. We bidden u niet alleen voor ons. Er zijn ook kinderen in onze gemeente die hier niet kunnen zijn vanmiddag. Hoe graag ze dat ook gewild zouden hebben. Die ziek zijn. Of door familieomstandigheden op deze dag elders zijn. Wilt u met hen zijn. Is ook met kinderen. Misschien ook wel kinderen hier in de kerk. Die ook erg verdrietig zijn. Omdat het thuis niet gaat. Met vader en moeder. Omdat er andere verdrietige dingen zijn in hun jonge leven. En wij bidden u heel in het bijzonder, Heren, voor hen. Wilt u hen vertroostend nabij zijn. En geven dat ze dat in hun jonge leven ook mogen zien. De trouw, de zorg en de nabijheid van u. Wees ook met ouders die vanmiddag hier met verdriet zijn. Omdat een man of vrouw er niet is. Weggenomen uit het leven. Of omdat het niet meer ging om samen verder te gaan als man en vrouw en daardoor ook als vader en moeder binnen het huwelijksleven. Juist op momenten als deze, Heren, kan die pijn ook gevoeld worden. En we bidden u ook voor hen, wees hen nabij. Ook in hun persoonlijke omstandigheden. Geef dat alles ook met orde mag verlopen. Dat we daarin ook uw zorg mogen zien. Hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Zonder nadere aankondiging wordt het programma ook voor de rest afgewerkt zoals u dat heeft gekregen op het papier. Thank you.
En er waren herders in diezelfde landstreek, ze gouden in het veld en ze hielden de nachtwacht over een kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was er met een engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen welbehagen.
En het geschiedde, als de engelen van hun weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van het kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden, alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Het is druk. Heel druk in Israël.
Van alle kanten zijn mensen op reis.
Beter, denk ik.
Beter zo? Het is druk in Israël. Van alle kanten zijn mensen op reis. En nee, niet zomaar op reis. Nee, ze zijn niet zomaar op vakantie of gaan op familiebezoek. Nee, ze zijn op reis gestuurd. De Romeinse keizer Augustus heeft hun gezegd dat ze naar de plaats moeten gaan waar hun familie officieel vandaan komt. Want hij wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. En zo gebeurde het. In alle landen waarin de Romeinse overheersing was, gingen de mensen op reis. En zo ook in Israël. Van het noorden ging men naar het zuiden en van het zuiden weer naar het noorden. Het was een drukte van belang. En zo ook in Bethlehem. Mensen die altijd in Bethlehem woonden, moesten weg, want hun familie kwam daar niet vandaan. En mensen die niet in Bethlehem woonden, maar waar wel hun familie vandaan kwam, die kwamen juist daar weer naartoe. En ook daar was het dus een drukte van belang, ook al was het maar een klein dorpje. En op een dag, als alle drukte een beetje bedaard is, en het avond geworden is, gaat iedereen de huizen in. Men gaat slapen. Maar als we gaan kijken buiten de stad, dan zien we dat er wel mensen nog wakker zijn. Kom, laten we eens gaan kijken. En als we over de velden lopen, dan zien we daar een groot vuur branden. En om dat vuur heen zitten een aantal mensen. Jullie raden denk ik al, het zijn herders die daar de wacht houden over hun kudde. Ze hebben een groot vuur gemaakt, niet alleen om het warm te maken, zodat ze daar behagelijk kunnen zitten. Maar het is ook bedoeld om de wilde dieren op een afstand te houden. En als ze daar zo zitten, rustig bij dat vuur. Dan voelen ze zich daar best wel thuis. Lekker in het donker, waar geen andere mensen ze zien. Want de herders, ja, dat was wel een apart volk. De meeste mensen die in de stadjes rondom woonden, die mochten ze eigenlijk niet zo. En als een van de herders dan een keertje in de stad kwam, dan liep men maar gauw een blokje om. Of dan draaide men de rug naar zich toe. En daarom leven die herders maar het liefst 's nachts wakker en overdag sliepen ze. En dan 's nachts in die duisternis, daar voelden ze zich heerlijk op hun gemak. Bij hun schapen en met de mensen van hunzelf die hetzelfde beroep uitoefenen. En alles wijst erop dat deze nacht een rustige nacht geworden. Er zijn nog geen wilde dieren geweest die ze hebben moeten verslaan. Nee, het is rustig. Maar dan ineens, plotseling, het is licht. De duisternis waarin ze zich zo thuis voelden is weg. En nee, het is niet zomaar licht. Het is een hemelslicht. Een engel van de Heere staat bij hen. Een boodschapper uit de hemel staat daar bij die herders. En oh, wat schrikken ze. Wat heeft dit te betekenen? Maar voordat ze weg kunnen duiken, begint de engel te praten. En hij zegt, vrees niet. Wees maar niet bang. Want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap die voor elk volk zijn zal. Namelijk dat voor jullie op dit moment geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dit zal voor jullie het teken zijn. Je zal het kind vinden in doeken gewonden en liggend in een kribbe. En voordat de herders iets konden zeggen, of voordat ze van hun verbazing te boven waren, gebeurde iets nog iets veel wonderlijks. De hemel scheurde open. En een grote menigte van engelen verscheen en begon te zingen. Ze loofden God en zeiden, eerder zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Wat moet dat mooi geklonken hebben. Die duizenden engelen die daar gezongen hebben tot eer van de Heere. Die daar hun verwondering hebben uitgezongen over het wonder wat gebeurd was in Bethlehem. En niet alleen hun verwondering. Want engelen zijn het leger van de Heere. Ze vechten tegen de duivelen. Ze beschermen de mensen op aarde. En eigenlijk is het lied wat ze nu zingen al een overwinningslied. Want wat de duivel jaren daarvoor geprobeerd heeft, is nu toch gebeurd. Jaren heeft hij geprobeerd om de geboorte van dit kind tegen te houden. Kinderen zijn vermoord. Het volk is in ballingschap weggevoerd. En het huis van David, waar het kind eigenlijk uitgeboren zou moeten worden, daar is niet veel meer van over. En toch, dwars door dat alles heen, werkt de Heere. En daarom zingen deze engelen tot zijn eer. En als ze klaar zijn met zingen, dan sluit de hemel zich weer en het wordt weer donker. Maar de herders, zullen ze weer rustig teruggaan naar hun kampvuur en daar weer gewoon gaan zitten? Oh nee, ze zijn zo vol van blijdschap en verwondering dat ze tegen elkaar zeggen, kom, laten we naar Bethlehem gaan en laten we zien het woord dat van de engelen geschied is. Oh nee, ze denken niet meer aan de schapen die er liggen. En ze denken ook niet meer aan het kampvuur wat dan waarschijnlijk wel uit zal gaan. Nee, ze hebben nog maar één ding in hun gedachten. Naar Bethlehem, naar dat kind. En daar gaan ze. Zo snel als ze kunnen gaan ze op zoek. En daar vinden ze het. Een man, een vrouw en een heel eenvoudig kind in de kribbe. Jozef en Maria, ze zijn verbaasd als er ineens herders bij hun op de stoep staan. En het wordt nog veel bijzonderder, want die herders die kijken niet zozeer naar Jozef en Maria, maar ze gaan in engelen door naar de kribbe. En daar knielen ze neer voor het kind. Voor hun zaligmaker. O, wat zijn Jozef en Maria verwonderd. Ze zullen zich misschien wel afgevraagd hebben. Hoe moet dit nu? Het kind, de lang beloofde Messias, is geboren. En wij zitten hier in een eenvoudig onderkomen. Niemand weet er vanaf. Hoe moeten we dit straks gaan vertellen? Zullen de mensen ons wel geloven? Het is toch eigenlijk te mooi voor woorden. En nu? Nu zorgt de Heer zelf dat er mensen komen. Na de kribbe. En mensen die van de Heer Jezus gaan getuigen. En dat gebeurt ook. Want zodra het licht geworden is, gaan de herders weg. En nee, ze gaan niet weer terug naar de schapen direct. Maar ze gaan de stad in. Daar waar ze eigenlijk niet willen komen. Waar de mensen leven die hun met de nek aankijken. Daar gaan ze verkondigen wat hun ze gehoord en ze gezien hebben. En de mensen? Zijn ze net zo blij als de engelen? Gaan ze ook vol blijdschap kijken in Bethlehem, kijken in de kribbe? Nee, ze zijn wel verwonderd. Verbaasd over wat de engelen gezegd hebben. Maar er staat nergens in de Bijbel dat er ook maar één iemand is die met of zonder de herders naar de kribbe is gegaan. En jij? Hoe is het met jou? Ben jij al naar de kribbe op zoek gegaan? Heb jij je al op je knieën gebogen voor het kind in de kribbe? Of ben je net zoals die mensen die het een heel mooi verhaal vonden? En die het een hele mooie geschiedenis vonden. Maar die verder niet zijn gaan kijken. En die ook niet in aanbidding zijn neergevallen. Voor het kind waar het uiteindelijk allemaal om draaide. Of ben jij wel al? Niet letterlijk. Maar 's avonds misschien. Als je naar bed bent, op je knieën gegaan. En je hebt de Heer gedankt voor het grote wonder wat Hij gegeven heeft. En gevraagd of Hij ook jou zaligmaker wilde zijn. En Maria? Ja, Jozef en Maria, die stonden erbij. En ze hebben gedacht, wat een wonder is dit. Wij hoeven niet eens zelf te gaan verkondigen dat ons kind de zaligmaker is. Nee, daar draagt God zelf voor. En nu staat er zo mooi in de Bijbel. Maria bewaarde al deze woorden die van de herders gezegd werden en overlegde ze in haar hart. Zul jij dat ook doen? Misschien is dit al het 10e, 15e, 20e, 30e kerstverhaal wat je hoort. Maar zul je het ook steeds in je hoofd overleggen en in je hart bewaren? Want wat de Heer tegen ons zegt, daar komt Hij zeker op terug. En als jij het dan vergeten bent, hoe moet je dan weten dat de Heer erop terugkomt? Natuurlijk, je kunt echt niet alle verhalen onthouden in de Bijbel. En dat hoeft ook niet. Maar onthoud in ieder geval wel dat Hij gestorven is. Hij naar de aarde gekomen is voor zondige mensen. Voor u, voor mij. En dat grote wonder gebeurd is op het kerstfeest. Ik denk dat Maria nog wel eens teruggedacht heeft aan toen ze bij Elisabeth was. En toen ze daar gezongen heeft. Gezongen over dat grote wonder wat de Heere zou gaan doen. En wat nu daadwerkelijk ook gebeurd is. En ik denk dat als we Maria en Jozef en ook de herders zouden gevraagd hebben of ze nu met ons mee zouden gaan zingen, dat ze dat van harte gedaan zouden hebben. En laten wij het dan ook maar doen, biddend of de Heere dat grote genadewonder ook in ons hart wil werken. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Want Hij heeft gedacht aan zijn genade. En zijn trouw aan Israël. En in Israël, in het verbond, ook aan ons allemaal. Nooit gekrenkt.
In het begin schiep God de hemel en de aarde, alles was nog kaal en ledig, de aarde woestenij.
In 6 dagen maakte God de schepping klaar, het mooiste van het alles was het eerste mensenpaar.
Daar stond Adam, daar stond Eva, hoe gelukkig waren zij, zonder zonde, zonder boosheid, vol van vrede, altijd blij.
Thank you.
Maar zo is het niet gebleven. Satan heeft de mens verleid. Adam en Eva hebben van de verboden vrucht genomen. De mens, eerst zo gelukkig, valt in ongerechtigheid. Weg is nu de ware vrede. Weg blijdschap en geluk. De zonde maakte het mooie leven stuk. De mens is bang geworden, want hem was slechts de dood.
Is dit nu het eind van alles, waardoor het menselijk geslacht nooit meer aan de Heere eer en glorie toegebracht?
Voor de mens lijkt alles donker, maar dan grijpt God zelf weer in. Hij gaat de weg verklaren, waardoor mensen vol van schuld toch behouden kunnen worden en met vrede weer vervuld.
En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen u zat en tussen haar zat. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen.
God belooft dat de heiland de verlosser komen zou. Christus die als een kind zou komen, noemde hij zade vrouw.
Dit beloofde kind zal de straf gaan dragen voor hen die naar hem vragen.
Maar welk kind zal toch de Messias zijn?
Uit de hof moest Adam en Eva nu gaan. Toch blijft God genadig en trouw. Hij schenkt aan hun een kind.
Is Kain het beloofde kind waarin men verlossing vindt? Nee, Kain is het niet.
Opnieuw wordt door God een kind beloofd. Maar Sara heeft het eerst niet geloofd. Toch zal uit Abrahams geslacht de verlosser worden voortgebracht.
Is Isaac het beloofde kind waarin men verlossing vindt? Nee, Isaac is het niet.
God wil ook Hanna's gebed verhoren. Zal nu de beloofde verlosser worden geboren? Nee, ook Samuel is het niet.
David, kind van Bethlehem, komt als laatste zoon naar voren. Samuel heeft hem gezalfd als koning uitverkoren.
Is David dan het beloofde kind? Nee, maar wel zal uit zijn geslacht de Messias worden voortgebracht.
Wie is dan het beloofde kind bij wie men verlossing vindt?
Luister eens naar Jesaja de profeet, die alle namen van hem weet. Wonderlijk, raad, sterke God, eeuwvader, vredevorst.
Eeuwenlang hebben de mensen binnen het gewacht of de Heer hun leven de verlossen bracht. Men heeft hem op zijn woord geloofd, gezottig doen wat hij belooft.
Een zoon wordt door God aan Zacharias en Elisabeth gegeven. Is Johannes dan beloofde kind? Nee. Maar hij mag wel de voorloper zijn. Het zal dus niet lang meer duren voordat God de verlosser zou sturen.
Zes maanden zijn er nog verlopen. Toen deed, onverwacht, de Heer zelf de hemel open. Een engel daalde neer op aarde en heeft aan hen in het veld de blijde boodschap van Christus komst verteld.
Is de Heer Jezus dan een beloofd kind waar men verlossing vindt? Ja, hij is de verlosser, de Messias. Hij maakt ons van zonde vrij.
Ja, jongens en meisjes, de Heer Jezus is het beloofde kind bij wie men echt verlossing vindt. Zoek jij die verlosser al met heel je hart? Hoeveel is jou, die Messias, dat kleine kindje in de kribbe van Bethlehem, die grote koning eigenlijk waard? Ik bedoel, heb jij er iets voor over? Let op. Ik heb hier iets. Wie weet wat ik hier in mijn hand heb? Zoveel vingers. Jij mag het zeggen. Een ketting. En wat voor ketting? Goed kijken. Wie weet het? Een parelketting. Heel goed. En dit zijn echte parels. De meeste zijn niet echt. Maar ik heb een echte parelketting hier. Ik leg hem hier voorzichtig neer. Het is iets heel waardevols, een parelketting. En als die echt is, dan zijn ze duur. Er zijn parels, die zijn groter en mooier als deze parels van de ketting. En die zijn net zo duur als een hele dure auto. Zo duur zijn ze, zo waardevol. Ik wist het ook niet, maar het is echt waar. Weten jullie ook dat zo'n parel, die is niet zomaar gemaakt in een fabriek. Hij is in een dichte schelp gevormd, gemaakt op de bodem van de zee. Heel diep, soms ondiep, maar vaak heel diep. Parels groeien daar met hun mooie, witte, gele, roze of zwarte parelmoerkleur. En wat ik al zei, sommige zijn net zo kostbaar als de duurste saffieren of diamanten. En als je ze wil hebben, dan moet je ze opduiken van de bodem van de zee. In de Bijbel staat in Matteüs 13 een prachtige gelijkenis over een koopman, gelijkend op het koninkrijk der hemelen. En die zoekt mooie, dat zijn schone, zuivere en waardevolle parels. Die zoekt hij. Maar op zekere dag vindt de koopman ergens een parel van grote waarde, van zeer grote waarde. En die moet hij hebben. Hij verkoopt alles wat hij heeft om die parel te bezitten. Om die parel te kopen. Wisten jullie dat die parel van grote waarde hier in de gelijkenis, dat daar de Heer Jezus mee bedoeld wordt? Die moeten wij dus ook zoeken. En je moet niet eerder stoppen totdat jij en jij, jullie allemaal, wij allemaal, hem vinden. En weet je wat dan blijkt? Dat de Heer Jezus jou al zelf veel langer zocht. En dan mag jij zijn volmaakte parel zijn. Dit moest ik jullie eerst vertellen, voordat ik de echte vertelling ga vertellen. Anders kunnen jullie dat wat moeilijker begrijpen. Dus het gaat over parels. Let op. Kom, ik neem jullie allemaal mee naar een groot land. Een ver land, een warm land. Het is het land India. In India, daar wonen miljoenen mensen. Kinderen, vaders en moeders, oudere mensen. Miljoenen, zei ik al. En daar woont ook Rambo. Rambo en David Moores wonen daar. Rambo is een oude Indiër en is parelduiker. En David Moores, hij is zendeling en komt uit Amerika. En hij brengt het rijke evangelie onder de hindoebevolking, de heidense hindoebevolking. Ze mogen horen van de Heer Jezus. Deze twee heel verschillende mensen zijn al jaren vrienden van elkaar door de vele gesprekken over de Bijbel, over de geschiedenis in de Bijbel.
En dat gebeurt dan in de hut van Rambo. En het gaat dan over de geboorte en over het verlossingswerk van de Heer Jezus. Rambo vindt het altijd fijn. En hij luistert altijd heel aandachtig naar de vele bijzondere en mooie geschiedenissen uit Gods woord. Maar telkens als de zendeling hem zover probeert te krijgen om echt te geloven, en dat is moeilijk, dat gaat niet zomaar, daar heeft de zendeling dan ook de Heilige Geest voor nodig, God zelf, om hem als zijn eigen verlosser en zaligmaker aan te nemen, dan schudt de oude man zijn bruine oude hoofd. Nee. Sahib David, zegt hij dan, en Sahib betekent leraar van God, uw christelijke weg naar de hemel is mij te gemakkelijk als hindoe-gelovige. Ik kan dat gewoon niet geloven. Ik moet er toch zelf veel voor doen. Ik moet ervoor werken. Ik moet veel bidden. En ik moet veel boete doen voor mijn zonden en het dan zelf verdienen. Nee, Rambo, zei de zendeling dan telkens. Het is alleen genade. Het is gratis en voor niets. Elke zondaar die oprecht zijn zonden eerlijk beleidt en vertelt aan de Heere, die zal genade krijgen. Je kan het niet zelf verdienen. Jezus Christus heeft het al verdiend en hij wil het jou schenken. Jij moet het geloven en aannemen. Zo ging het al jaren, maar iets hield hem tegen om dat te geloven. Op een vroege morgen, als de zon in het oosten opkomt en zendeling David Morse een wandeling maakt over het strand, dan ziet hij daar op de rotsen een groep parelduikers. De groep parelduikers uit het dorp hun ademhalingsoefeningen doen. David wenst de duikers een goede en gezegende dag toe en ze groeten hem beleefd terug en buigen diep voor de zendeling. Dan wordt door een van de duikers een aantal keren diep adem gehaald. En dan, ineens, van de rotsen, een ranke duik in de diepte, een plons in het water, golven maken kringen, van klein naar groot, weg is hij. En dan deinen de golven weer rustig terug. Kleine luchtbelletjes komen naar boven. Zendeling David duurt mee vanaf de rots in de diepte van de Indische Oceaan. 5, 10, 20 meter diep kan hij kijken en hij ziet de duiker gaan. Zo helder is het lichtblauwe water daar. Ook ziet hij prachtige koralen en prachtige vissen die alle kleuren van de regenboog hebben. Minuten gaan voorbij. Zo lang kan de duiker onderblijven. En eindelijk, daar komt een donker hoofd boven. En 2 bruine ogen kijken de zendeling vriendelijk aan. De oude parelduiker klimt op de rotsen en schudt het water van zijn nog lenig lichaam. Wat kan jij duiken, Rambo, roept de zendeling. David Morse loopt naar hem toe. Jazeker, het is mijn lust en mijn leven. Kijk eens, deze grote oesterschelp. Die heb ik net van de bodem gehaald. Hij haalt hem uit zijn geknoopte netje om zijn net. Hij pakt een scherp mes en wrikt hem open. En dan haalt hij een mooie parel uit de schelp. En hij bestudeert de parel nauwkeurig op zijn schoonheid en op zijn waarde. Wat een mooie, zegt de zendeling verwonderd. Ach, Sahib David, hij is goed, maar er zijn betere. Kijk eens goed. Je ziet die kleine foutjes en vieze vlekjes op de parel. Ja, Sahib David, gisteren sprak u nog met mij over God en over zijn zoon Jezus. Maar ik ben en blijf een hindoegelovige. Wij moeten erg veel goede werken doen om bij God te komen. En deze parel, zoals hij kleine foutjes en vlekjes heeft, zo heb ik ook veel fouten en zonden in mij. En al deze zonden, die moet ik eerst goed maken. Ik moet ervoor boeten. En met kastijding en zelfopoffering moet ik mijn God betalen. Anders kom ik nooit in de hemel. En zal ik nooit een goed en beter mens worden in het leven hierna. Allerbeste vriend Rambouw. Parelduiker, de allerbeste ben je. Maar zo werkt het niet. God geeft aan elke zondaar die aan hem zijn fouten en zonden eerlijk vertelt, vergeving. Ieder mens die met oprecht berouw komt tot de Heer Jezus Christus, die wordt verlost van al zijn zonden en aangenomen als een kind van God. Begrijp jij dat, Rambouw? Zeg het eens eerlijk. Nee, Sahib David, zoals ik u al telkens zei, dat gaat mij te gemakkelijk. Misschien ben ik te trots, maar ik wil ervoor werken om een plaats in de hemel te verdienen. Ik ben daarom van plan om voor mijn zonden een lange pelgrimstocht naar New Delhi te maken. En zo hoop ik Gods barmhartigheid en genade te zullen verdienen. Rambouw, dat meen je toch niet? Doe dat alstublieft toch niet? Misschien kun je die lange voetreis van wel meer dan 1000 kilometer op jouw hoge leeftijd helemaal niet volbrengen en sterf je onderweg. Vandaag is het de tijd van Gods genade. Morgen kan het voor jou te laat zijn. En bovendien, Gods genade kunnen we niet verdienen, want hij wil het jou geven. Gods zoon, Jezus Christus, geboren in een stal, geleden en gestorven aan het kruis op Golgotha, heeft alles volbracht. Wat nodig is voor onze redding en voor jouw redding en zaligheid. God wenst alleen dat wij onze zonden aan hem eerlijk vertellen en belijden. Maar ook geloven dat zijn zoon de zware schuld betaald heeft voor zulke zondaars als jou, als ik. En die mensen komen knielend tot hem. Hij is de enige redder. Zonder hem gaat het niet. Dan ga je onherroepelijk verloren, Rambouw. Rambouw schudde zijn oude bruine hoofd en keek naar beneden. Hij ging naar zijn hut. En alles wat de zendeling, hoe vaak ook, tot de parelduiker zei, het hielp niets. Hij wilde de Heer Jezus niet als verlosser en zaligmaker zien. Hij kon dat voor zichzelf niet aannemen. Maar toch bleven ze vrienden, de zendeling en de oude parelduiker. Op een zekere dag kwam Rambouw opnieuw bij de zendeling op bezoek. Hij boog met een diepe buiging, kwam binnen en groette David Moores en keek hem ernstig aan. Ook had de oude Indiër een prachtige bewaardoos in zijn hand. En zei met een stokkende stem, Sahib David, hierin zit een kostbaar voorwerp. Graag wil ik u hierover iets belangrijks vertellen. Neem de tijd, zei de zendeling verwonderd. Sahib David, jaren geleden had ik een zoon. Maar Rambouw, een zoon? Waarom heb jij dat nooit verteld? De ogen van de oude man werden vochtig. Een paar grote tranen rolden over zijn bruine gezicht. Nee, Sahib, David, dat kon ik niet. Ik kon het niet vertellen. Mijn zoon was ook parelduiker, net als ik. Hij was de snelste duiker aan de Indische kust. Hij had het scherpste oog en de langste adem om onder water te blijven. Hij kon wel meer dan 30 meter diep duiken. Hij was de grootste vreugde van mijn hart. En werkelijk, eens op een dag zocht hij naar de grootste en mooiste parel op de zeebodem. En toen hij daarnaar zocht, heeft hij hem gevonden. Eens op een dag vond hij hem. Maar die schelp was bijna onbereikbaar. Zo diep lag hij op de bodem van de zee. Toch haalde hij de schelp naar boven. Maar hij was te lang en te diep. Hij was te diep en te lang onder water gebleven. En zijn hart en longen hadden te veel geleden. En kort daarna stierf hij. De oude man kreunt. Er rilt een siddering door zijn lichaam. Hij huilt zacht, buigt zijn hoofd en voelt opnieuw zijn groot verdriet. Dan opent hij heel voorzichtig de prachtige bewaardoos. De oude man vindt zichzelf terug. Kijkt de zendeling indringend aan. En spreekt liefdevol. Sahib David, jarenlang heb ik deze parel bewaard in deze doos. Maar ik heb besloten om naar de grote hoofdstad New Delhi te gaan, om daar mijn pelgrimsreis te gaan volbrengen. En misschien kom ik niet meer levend terug naar deze reis. En daarom geef ik u deze kostbare parel, mijn beste vriend. Het is de mooiste, de grootste, de prachtigste parel die hier ooit gevonden is. Hij heeft een prachtige, mooie witte glans. De zendeling bekijkt hem aandachtig en is sprakeloos. Rambau, wat een parel! Ja, Sahib David, deze wonderschone parel is volmaakt. Ineens komt de zendeling op een mooie gedachte om de oude parelduiker nogmaals de Heer Jezus in al zijn wonderlijke schoonheid hem bekend te maken. Hij pakt zijn Bijbel en leest de gelijkenis van de parel van grote waarde uit Matteüs 13. Rambau, luister eens, ik zal het je voorlezen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone, dat zijn mooie en zuivere parel zoekt. De welke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht alles wat hij had en kocht deze parel. En daarom wil ik... Nou valt hij. En daarom wil ik deze parel van jou kopen, Rambau. Ik bied er $30,000 voor. Rambau kijkt zeer verontwaardigd. Ernstig en streng antwoordt hij, Sahib David. Deze parel is onbetaalbaar. Geen mens ter wereld heeft genoeg geld om deze parel te kopen. Ik zal hem nooit verkopen. Ik wil hem u alleen maar geven als een zeer kostbaar geschenk, denkend aan mijn lieve zoon. Nee, Rambau, hoe graag ik deze parel ook wil hebben, ik kan hem niet van je aannemen. Misschien ben ik te trots, maar aannemen, dat vind ik te gemakkelijk. ik wil ervoor betalen. Ik wil er boete voor doen. Ik wil er hard voor werken. Sahib David, begrijpt u het dan niet? Of wilt u het niet begrijpen? Mijn enige zoon gaf zijn leven om deze parel te verkrijgen. Van de zeebodem heeft hij hem gehaald. Zijn waarde bestaat uit het bloed van mijn lieve jongen. Ik kan hem daarom niet verkopen. Alleen maar u schenken. Neem hem aan als een bewijs van mijn grote liefde die ik voor u heb. Dan kijkt de zendeling de oude Indiër indringend en liefdevol aan en zegt: Rambau, lieve hartsvriend, ik gebruikte hier dezelfde woorden. Ik gebruikte hier dezelfde woorden die jij telkens tegenover God gebruikte, om hem vervolgens niet te geloven. Dat hij zijn enig geboren zoon jou wil schenken, zonder prijs. De oude parelduiker kijkt de zendeling lang en langzaam aan. Hij kijkt hem lang onderzoekend aan en langzaam aan begint hij het te begrijpen. En stamelend zegt hij: God biedt mij dan het heil aan van zijn zoon als een gratis gift. Geheel kosteloos. Het is dan zo'n groot wonder en onbetaalbaar dat geen mens op de aarde dat zou kunnen betalen. Het heeft dan God de Vader het bloed gekost van zijn enige geboren zoon om mijn zonde te vergeven en de toegang tot de hemel vrij te maken. Dus door mijn pelgrimstocht van meer dan 1000 kilometer... kan ik Gods genade helemaal niet verdienen. Maar hij gaf daarvoor vrijwillig zijn geliefde zoon. Hij gaf hem over aan de vreselijke dood, aan het kruis. Die liefde van God en zijn verlossing voor zondaren, zoals u en ik, kunnen we dan alleen maar gelovend en dankend, zonder betalen, aannemen, zegt Rambau. Het werd toen licht, jongens en meisjes, in het hart van Rambau. Van de oude parelduiker. De hemel ging als het ware open. En de engelen zongen hun lied van de geboren zaligmaker. Nu begrijp ik het, zei Rambau. En hij keerde zich om en liep verwonderd naar zijn hut. Om eerst dit grote wonder in stilheid en dankbaarheid te overdenken. Maar na enige tijd kwam hij terug. Zeer verblijd was hij en zei: Sahib David, David Moors, ik kan niet langer wachten en wil nu, zoals ik ben, tot uw God komen. Ik kan helemaal niets verdienen, want ik sta bij hem in de schuld. Als een verloren en zondig mens wil ik die onbegrijpelijke liefde van God geloven. Ik wil het aannemen. En hem en zijn zoon, Jezus Christus, daarvoor danken. Ja, jongens en meisjes, Rambau gaf de parel van zijn eigen zoon weg aan de zendeling. Maar hij ontvangt hier de parel van grote waarde. De zaligmaker, de Heer Jezus Christus, zonder geld en zonder prijs. Zo werd het voor het eerst kerstfeest in het hart van de oude parelduiker. En mocht hij net als de herders doen, jullie hebben er net van gehoord, in gedachten, samen met de zendeling, knielen bij de kribbe in Bethlehem.
Thank you.
Zo, jongens en meisjes. Ik ben een beetje schor, denk ik, van het zingen. Om boven jullie uit te komen. Jullie hebben mooi gezongen. Prachtig. We hebben mogen luisteren naar alle mooie dingen die ons zijn voorgehouden. De Bijbel mocht weer opengaan. Allemaal hele mooie dingen. Vertellingen geluisterd. Maar als ik zo naar jullie kijk, dan zien jullie er ook wel allemaal heel erg mooi uit. Het lijkt wel feest. Zijn jullie allemaal jarig misschien? Nee, dat niet. Toch denken we wel eigenlijk aan een verjaardag, hè, vandaag. Want als je geboren bent en het jaar daarna, dan ben je jarig. En nu mogen we ieder jaar denken dat de Heer Jezus is geboren. En dat hebben we vandaag gedaan. We hebben eigenlijk een beetje zijn verjaardag gevierd. Dat klinkt vreemd. En er horen heel veel mooie dingen bij. Ook, en dan kijk ik even naar puntje 14 op de achterkant van jullie blad. Daar staat boeken uitdelen. Zullen we dat maar heel vlug gaan doen dan? Dat lijkt me wel, hè? Juffrouwsmeesters, willen jullie naar voren komen om de boeken voor jullie kinderen achter uit de zaal te halen en uit te delen?
Zo. Iedereen die mag weer op zijn plaatsje terugzitten. Nou, jullie gaan niet zonder lege handen naar huis. Dat is wel duidelijk. Een mooi boek gekregen. En iets lekkers. En iets gezonds. Ook dat, hè? Wat was dat ook alweer wat ik... Ja, nog even, want ik moet wat goed maken. Ik had een... paar weken geleden vroeg ik jullie wat. Of jullie een kleurplaat wilden maken van je programmablad. Weet jullie nog? Hebben jullie heel goed je best op gedaan. Prachtig gekleurd. En toen vertelde ik iets over het Koningshuis. We zouden allemaal iets krijgen van het Koningshuis. En dat had ik gezegd en ik denk, wat zeg ik nu eigenlijk? Hoe moet ik dat nu toch weer goed maken? Maar kijk nou eens in je zak, want je hebt allemaal een prachtige oranje sinaasappel gekregen. En dat hoort bij het huis van Oranje. Een parel. Nou, die ziet er iets anders uit, denk ik. Sst. Nou hebben jullie een prachtig boek gekregen en iets lekkers. Maar er zijn nog veel meer kinderen bij ons. En die mogen straks, dat zijn de gastkinderen, na afloop mogen ze hier achter in de zaal een boekje komen uitkiezen. En dat zijn dus de kinderen die nooit naar de kerk gaan, maar er nu wel bij zijn. En schipperskinderen bijvoorbeeld. Dus die nodig ik uit om strakjes hier achter een boekje uit te komen kiezen. Dan ga je ook niet met lege handen naar huis. Nog een uitnodiging, dat is dat we straks als we geëindigd hebben en het Ere zij God hebben gezongen, mogen we u uitnodigen om nog, voordat u naar huis gaat, iets te komen drinken. Koffie, thee of wat limonade. Dus u bent hartelijk welkom. En ook het personeel wordt even boven verwacht om een klein presentje mee te nemen. Straks bij de uitgang staan er nog kinderen en die willen dus ook alle andere kinderen die dan naar huis gaan ook een boekenlegger geven. Als aandenken aan de vertelling van de parel van grote waarde. Als jullie nu straks van de week door iemand anders worden aangesproken, misschien wel je vriendje. Hé, wat heb jij gekregen? Wat heb jij gekregen met kerstfeest? Dan kun je zeggen, ik heb een boek. En ik heb een boekenlegger. En ik heb een zak met snoep. En ik heb een sinaasappel. Maar, is dat nou alles? Hebben jullie niet meer gekregen? Was de kribbe waarin je mocht kijken met de herders leeg? Was de oester die opengemaakt werd, waarin misschien een parel zou zitten, was die leeg? Nee, hè. We hebben mogen kijken in de kribbe naar de zaligmaker. We hebben de oester mogen openmaken, de schelp, om de parel van grote waarde te mogen bekijken. Ik ga het met jullie danken, bidden. Daarna zingen we met elkaar nog een keer het Ere zij God. En dat doen we als dat kan staande. Maar ik ga jullie eerst voor in gebed. Daar zijn we natuurlijk allemaal weer eerbiedig. Want we gaan tot de Here spreken. Here, wilt u zelf voor de eerbied in ons hartje zorgen? Want u bent zo groot, zo ontzettend hoog boven ons, want u bent zo rijk. U woont in de hemel. Maar toch hebben we vanmiddag gehoord dat u ook heel laag in de diepte wil komen. Net als die duiker, die parelduiker, heel diep moest duiken. Heren, zo bent u naar de aarde gekomen, als een kindje, klein en teer. Dat wij dan met u naar huis mogen gaan. Wilt u in ons hart komen wonen? En dat we u mee mogen nemen. En als er dan gevraagd zal worden, wat heb jij gekregen op het kerstfeest? Dan kunnen we daar niet van zwijgen. Dan moeten we het vertellen. Dat we u hebben gekregen. Heren, wij danken u dat alles zo ordelijk mocht verlopen. Het mocht goed zijn in uw huis. En met alles wat we hebben mogen doen, kleven er ook weer vlekjes aan ons hart van de zonde. En als we dat zien, dan komt er misschien wel weer een verlangen om die echte, hele, mooie, volmaakte parel van u te mogen ontvangen. Daar willen we dan graag op lijken. Heren, we willen u graag dankzeggen voor het vele en het goede dat u ons in de achterliggende dagen hebt gegeven. Zo mogen we het kerstfeest weer afsluiten, maar gaat u met ons mee, want dan blijft het altijd kerst in ons hart. Wij willen u zo in het bijzonder danken, als we gaan zingen, heren, dat u de eer mag krijgen. En wilt u dat dan overnemen? Wilt u ernaar luisteren? Wilt u de blijdschap ervan in ons hart geven? Heren, wij danken u voor uw onuitsprekelijke gave, omdat u de Heere Jezus hebt gegeven. Wij bidden van u, in zijn naam, die u altijd hoort, gedenk ons om Jezus wil. Amen.